en ik verlang naar uw verschijnen, dan zal ik zien uw aangezicht en u tegemoet gaan in de wolken. Want dat is wat wij in het algemeen verwachten voor de toekomst. Hem te zien van aangezicht. Eventueel zelfs van aangezicht tot aangezicht, mocht dat wat anders zijn. Toch moet ik u zeggen dat daar enig misverstand over bestaat, over die uitdrukkingen. Over dat zien van aangezicht tot aangezicht. In de eerste plaats, wij kennen uit de Bijbelse geschiedenis nogal wat mensen en ook gelegenheden dus, waarbij mensen de Heer gezien hebben, ontmoet hebben, gevraagd hebben naar zijn naam. En daarna meldt het Nieuwe Testament laconiek in Johannes 1, niemand heeft ooit God gezien. En dan vragen wij ons toch af wat jullie in het Oude Testament dan in hemelsnaam of in Gods naam gezien hebben. Dat is Johannes 1 vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. En dan staat notabene meteen na vers 17. Waar staat, want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. En we denken, maar Mozes was die man die God gezien heeft. En er staat meteen achteraan, niemand heeft ooit God gezien. Dus dan wordt het al lastig. We vinden trouwens wel eigenlijk een antwoord op de logische vraag, wat heeft Mozes dan gezien? En er staat erachter, de enig geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons geëxegetiseerd. Dat woord staat er, hè? Uitgelegd, voorgesteld, of hoe dat maar heten mag, waarmee het meteen een stuk ingewikkelder wordt. God als zodanig is onzinnelijk. God kan niet gezien worden. Dat geeft de lui die de Bijbel niet willen lezen de gelegenheid om over hem te filosoferen als over iets waaruit ontstaan is de strikt theologische richting van het ietsisme. Een of andere kracht, een of andere kosmische krachtstraling of wat het maar wezen mag. Entiteit is ook een mooi woord altijd in dit verband, omdat velen dat woord ook niet kennen. Dat is altijd handig, weet je, dan kun je er nog eens wat geks over zeggen. Maar God is inderdaad de onzienlijke God. Wij vinden dat ook vermeld in bijvoorbeeld Colossense hoofdstuk 1, om een paar schriftplaatsen te noemen. Colossense 1, waar overigens over Christus staat dat hij het beeld is van de onzienlijke God. In vers 15 is dat van Colossense 1. Er staat dat God de Vader, vers 12, ons getrokken heeft, vers 13, uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. De geliefde Zoon, om het iets zwakker te zeggen. In wie wij, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. En de welke, die Zoon dus, de welke het beeld is van de onzienlijke God. Dan ben je meteen ook weer aan het eind van de traditionele leer van de drie-enigheid, of hoe dat maar heet. Hier staat gewoon hoe het zit, in eenvoudige woorden ook. Degene die wij kennen als de Zoon, is het beeld van de onzienlijke God. Dat is ook wat ik al jaren roep, zeg ik altijd maar, hè, dan, gemakshalve. Ik heb het nooit anders geleerd. Zo is dat. De Heere Jezus namelijk is het uitgedrukte beeld. Nou, de Heere Jezus, ik moet zeggen de Christus. De opgewekte Christus is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Van Gods wezen, staat er dan. Dat is Hebreeën 1 vers 3. Maar het zijn woorden van dezezelfde strekking. God is onzienlijk, ziet men hem toch, dan ziet men dus wat beschouwd wordt of benoemd wordt als de Zoon van God. Want het beeld van de onzienlijke God, het uitgedrukte beeld van Gods wezen, heet Jezus Christus. Hij is het beeld God, de Heere Jezus Christus. Waarmee u dus opnieuw een antwoord krijgt op de vraag, wat heeft Mozes dan gezien, als hij niet God gezien heeft? Hij zag het beeld Gods. Dus niet te lastig is, nemen we gewoon Jozua. Wat heeft Jozua gezien? Een man, staat er. En hij vroeg, hoor je bij ons of ben je van de tegenstander? En die man die zei toen, ik ben de vorst van het Heer des Heren. En toen wist Jozua wie het was. Wat duidelijk moet worden uit dit soort schriftplaatsen, is natuurlijk toch dat de Godheid als zodanig niet gezien kan worden. Daarmee de Vader ook niet, maar dat was Thomas die het vroeg, dat is Johannes 14. Thomas zei tot de Heer Jezus, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En toen zei de Heer Jezus, ben je nou zo lang bij me en wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Meer is er niet te zien, zeg ik ook altijd. Hè? Als God verschijnt, als de Godheid iets, als de God, met alle respect overigens dan, hè? Maar als de Godheid verschijnt, verschijnt hij inderdaad met littekenen in zijn handen. Want de Heer Jezus Christus is nou eenmaal het beeld Gods. Langs een andere route heeft men daar ook niet echt ooit problemen mee gehad, moet ik u zeggen. Want in het algemeen heb ik altijd de indruk gekregen dat men niet aarzelt om de verschijning in het Oude Testament van wat genoemd wordt de Heere of de Engel des Heren te beschrijven of te beschouwen als een Christofanie. Dan wel een theofanie, maar het is in de praktijk hetzelfde. Theofanie wil zeggen een verschijning van de Godheid. En Christofanie wil zeggen een verschijning van Christus. En dat laatste is in ieder geval in het tamelijk evangelische kring nooit omstreden geweest. Ik weet niet beter, ik kom het altijd overal tegen. In het Oude Testament, de verschijning van de Engel des Heren is een Christofanie. En men gebruikt het ook als argument voor de pre-existentie, het voorbestaan van Christus. Zo van, werd hij geboren in Bethlehem, was dat zijn begin? Of bestond hij daarvoor ook al? Het antwoord is ja, waarom dan? En er komen al die uitspraken uit het Oude Testament over Engel des Heren voorbij, want men beschouwt dat als een voorverschijning van Christus. Dat moet men daarna nog bewijzen, maar meestal gaat men er vlot overheen als vanzelfsprekend. Nou ja, het komt onder andere voort uit de opmerkingen van de Heer Jezus over Abraham. Eer Abraham was, ben ik. En hij heeft mijn dag gezien en hij is verblijd geworden en al dat soort dingen meer. Ik bedoel, dat is helemaal niet omstreden en het komt gewoon voort uit de betrekkelijk nieuwtestamentische gedachte dat de verschijning, dat het beeld Gods, dat is de Heer Jezus Christus. Het probleem is echter dat men gewoonlijk niet al te bereid is om er de verstrekkende consequenties uit te trekken. Namelijk dat uitspraken over de Zoon als zodanig, de Zoon van God, uitspraken zijn over degene die het beeld Gods is. En als dus in het Oude Testament God verschijnt in een zichtbare gedaante, komt die gedaante uiteindelijk overeen met de gedaante van de Heer Jezus Christus alsnog. Daar krijgt men dan vervolgens moeilijkheden mee, maar het mag toch niet een probleem zijn. De naam Heere wordt dan ook eigenlijk uitdrukkelijk gegeven, niet aan een onzienlijke God, want waarom zou die nou een naam hebben? Maar de naam Heere wordt gegeven aan de verschijning van de Godheid. Maar het is die naam die de naam is bij uitstek, de hoogste naam die er is, die gegeven wordt aan de Godheid. Het is die naam die gegeven is aan Jezus van Nazareth ter gelegenheid van zijn opstanding. En dat betekent gewoon dit, dat als sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus God zich manifesteert in een zichtbare gedaante, verschijnt daar dus Jezus van Nazareth, de Zoon van David, de Zoon van God. En als God in het Oude Testament verschijnt, neemt hij een gedaante aan, onder de naam Heere. Sinds de opstanding van Christus gebeurt dat niet meer. Hij heeft namelijk een gedaante aangenomen. Hij woont in iemand lichamelijk, dat wil zeggen heel de volheid der Godheid woont, blijft dus in de Heer Jezus Christus. Dat is ook Colossenzen, maar twee bladzijden verder. Ik noem nog even in dit verband 1 Timotheus 6, waar gesproken wordt over de Godheid als zodanig, vers 16, die alleen onsterfelijkheid heeft, hij is de enige met onsterfelijkheid, van oorsprong althans, en een ontoegankelijk licht bewoont. Dat betekent niet dat daar geen licht is, maar dat betekent dat ons licht zover niet schijnt. En hem dus niet kan bijlichten, kan belichten. Dewelke geen mens gezien heeft, nog zien kan. Welke zij eer en eeuwige kracht amen. Ik moet er meteen bij zeggen dat in de voorgaande verzen over de Heere Jezus Christus uit vers 14 staat in vers 15. Welke op zijn tijd vertonen zal. De zalige en alleenmachtige Heere, de Koning der Koningen en Heer der Heren. Dat wil zeggen, de Heere Jezus Christus zal de Godheid vertonen. Of gewoon tonen. Hij is namelijk het toonbeeld, dat is een pleonasme. Hij is de vertoning, namelijk het beeld van de onzienlijke God. En in de toekomst zal de Heer Jezus Christus verschijnen in heerlijkheid en daarmee de Godheid tonen voor zover er iets te tonen valt. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Uw eigen identiteit, wie u bent, uw wezen, is namelijk ook niet zichtbaar, is ook onzienlijk. Wij noemen het abstract. Het is onzienlijk en het wordt vertoond, uw identiteit, uw wezen wordt getoond, wordt vertoond, voor zover mogelijk, in uw lichaam. Want ons lichaam immers is de vertoning van wie wij zijn. Dus het mag helemaal niet moeilijk zijn, zoiets. Hè? Dat er verschil is tussen wezen en uitgedrukte beeld, dat is zo. Daar is verschil tussen, maar niettemin, er is geen andere optie. En wat de hele schepping betreft, de hele schepping wordt geacht zelfs het uitgedrukt beeld te zijn van Gods wezen op een veel lager niveau. En dat lezen wij in Romeinen hoofdstuk 1, vers 20 meer specifiek. Romeinen 1, vers 20. Want zijn onzienlijke dingen, dat zijn de dingen die van God kennelijk zijn, vers 19... En kennelijk wil zeggen dat ze gekend kunnen worden. Overmits hetgeen van God kenbaar is, dat woord gebruiken we tegenwoordig, dat schijnt, wordt geopenbaard, God heeft het geopenbaard, want Gods onzienlijke dingen, en dat blijven het ook, Gods onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Met andere woorden, de wereld, de schepping als zodanig, wordt beschouwd als uitwerking, uitgedrukt beeld zo je wilt, maar als uitwerking van het wezen van God. Dat mag ook niet moeilijk zijn, want aan iemands werk herkent men de iemand. Als iemand slordig werk aflevert, zal hij wel slordig zijn. Dat is de bovenkamer waarschijnlijk ook. En dan hebben we het over ambachtswerk, maar als het gaat over kunst, dan ligt dat er nog veel meer bovenop, hè. Iemands werk verraadt zijn wezen op een of andere wijze. En zo is het met het werk Gods. Beziet men de wereld als zodanig, dus de schepping, dan kun je niet anders dan concluderen in de eerste plaats dat het door iemand gemaakt is. En in de tweede plaats dat daarin bepaalde beginselen zich steeds herhalen. Daarin herken je de hand van de meester. En je weet, dat moet diezelfde God gemaakt hebben. Het zijn dezelfde beginselen die zich herhalen op allerlei manieren. Hetzelfde vind ik persoonlijk ook van de Bijbel. Op den duur raak je eraan gewend en je herkent het werk van God daarin. Zijn wijze van uitdrukken, wijze van formuleren. Het gebruik van dezelfde beelden die zich herhalen. Geschiedenissen die zich compleet herhalen met andere namen en andere omstandigheden. En toch is het hetzelfde verhaal op een of andere manier. Nou, dat heb je in de natuur ook. Kortom, je herkent daarin het wezen van God. En een van de meest kenbare dingen erin is natuurlijk dat God blijkbaar bezig is met een nieuwe schepping te maken uit een oude. Want daar gaat het altijd over. In de natuur, waar alles verdwijnt, maar het brengt eerst wat voort. En in de Bijbelse geschiedenis natuurlijk ook, precies hetzelfde verhaal. Maar, terugkerend tot dat vers in Romeinen 1. God zelf kan niet gezien worden, maar zijn werken wel. En zijn werken demonstreren zijn wezen. Maar God zien, dat kan niet. Niettemin vinden wij in het Oude Testament dat sommigen God zagen. En ik noem een paar omstandigheden maar, want anders voert me dat veel te ver. Maar de eerste, de gemakkelijke, is natuurlijk in het voorbijgaan even Genesis 32, vers 24. Doch Jacob bleef alleen over en een man worstelde met hem. Let op dat er staat, een man worstelde met hem. Totdat de dageraad opging. Het was een drukke nacht als u mij vraagt. Aan het einde daarvan vinden wij in vers 27. Hij zei tot hem, die man zei tot Jacob, hoe heet je eigenlijk? Hoe is uw naam? En hij zeide, Jacob. Toen zeide hij, uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël. Ik kan niet nalaten erop te wijzen dat weliswaar volgens zijn broer, dat was Esau, Jacob betekent zoveel als bedriegen. Maar dat is niet de betekenis, dat is een negatieve toepassing van het begrip. Jacob komt van het woord voor hiel. Vandaar dat men het vertaalt met hielen lichter. Dan heeft men toch een woord voor een bedrieger met het woord hiel erin. Het is het woord voor hiel, maar het is een van de woorden voor draaien. En dat kan je wel negatief uitleggen, maar net zo goed positief. Het is ook een term voor bekering namelijk. Dat men ronddraait op de hiel. De hiel is een bol en dat is een draaipunt waardoor men een andere richting inslaat. Dat is het woord. En als dat negatief is, dan zeg je zo iemand is onbetrouwbaar, hij is een bedrieger. Maar het kan net zo goed positief zijn. En ik denk dat hier de nadruk op de naam Jacob. Het gebeurt om onze aandacht op te vestigen. Want wat we hier uitgebeeld vinden, is de bekering van Jacob. Voorheen dacht hij dat hij het allemaal zelf moest doen. En nu heeft hij zojuist gezegd, ik laat u niet gaan tenzij dat gij mij zegent. En zo hoort dat ook. Hoe is uw naam? Jacob. Dat wil zeggen, degene die op zijn minst in staat geacht moet worden zich te bekeren, een draai te maken. En wij weten dat ook uit de rest van de Bijbelse geschiedenis, met name uitspraken in psalmen en profeten, Jacob zou Israël worden. Jacob moet een Israël worden. Het woord is gezonden naar Jacob, staat er in Jesaja, geloof ik. Het woord is gezonden aan Jacob en het is gevallen in Israël. Dat is de verandering van naam. Daar gaat het hier namelijk om, want hier is de verandering van zijn naam. Je krijgt een andere naam. Hè? Hoe heet je tot op heden? Jacob? Oké, bekering. Dat is het ook en dus krijgt hij een andere naam, namelijk de naam Israël. Ik lees maar gewoon verder, vers 28, toen zei hij, uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël, zoiets als vorst met God, of strijder met God, vorst in de zin van strijder namelijk, Tsar, Tsar, SR in de naam Israël. Hè? Israël, want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen en hebt overmocht. En Jacob vraagde en zeide, geef toch uw naam te kennen. En hij zeide, waarom is het dat geen naam in naam vraagt? Van deze man weten wij ook hoe hij heet. Hij draagt de naam van Jehovah, deze man. Let op het woord man. Er staat niet engel, dat was hij ongetwijfeld, maar er zijn meer mannen die als boodschapper en dus als engel optraden. Dat zegt verder niks. Maar hij wordt inderdaad als man beschreven. Kortom, God openbaart zich, manifesteert zich in een menselijke gedaante. En dat is tamelijk normaal voor een hemels wezen dat op aarde zichtbaar verschijnt. Dat verschijnt in een menselijke, sterker nog in een mannelijke gedaante. En als het gevraagd wordt naar de naam, dan heet hij Jehovah. Dat is de naam van de Godheid en die naam wordt dus zeker en in de eerste plaats gedragen door de zichtbare verschijning van de Godheid. Begrijp je me goed? God kan niet verschijnen. God verschijnt niet. Wat verschijnt in plaats daarvan is een beeld. Iets of iemand naar Gods beeld. Geboetseerd voor de gelegenheid, om zo te zeggen. Dat is de oud-testamentische tijd. Dan gaan we nog verder met het naam geven, want er staat... En hij zegende hem al daar aan het einde van vers 29, in aansluiting op vers 26, tenzij dat gij mij zegent. Dan worden de namen uitgewisseld, voor zover dat gaat. En hij zegende hem al daar, vers 30. En Jacob noemde de naam van die plaats Pniel, want zeide hij, ik heb God gezien, aangezicht tot aangezicht. Er staat gewoon twee keer het woord aangezicht in het Hebreeuws. En deze vertaling is goed. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. Maar wat hij zag was niet de Godheid als zodanig, maar wel een of het zichtbare beeld van God in deze gedaante. En ik denk niet dat we er moeite mee hebben. Waarom zouden we er nu ineens moeite mee hebben? We leren altijd dat de Heer verschijnt aan Abraham. En dat is dus gewoon de Heer. Maar het was een man. Hij bood zich wat te eten aan en al dat soort dingen meer. Zo zag hij eruit. Zie? In een vernederde, in een aardse gedaante. Want daar komt het op neer. Wat Abraham zag, was een man. En zo staat het er ook, wat Mozes zag is een man, wat Jacob zag was een man, maar niet de Godheid als zodanig. Niettemin staat er, ik heb God gezien, aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. Dat berust op de gedachte dat men niet God kan zien en dat overleven. Er zijn verschillende argumenten voor. De ene is dat men als zondaar niet kan staan blijven, omdat er schriftplaatsen zijn die dat zeggen. Men kan niet staan voor het aangezicht van een rechtvaardig God. En dus sterft men. De andere is er een van, ja, maar zoveel licht of zoveel straling, wat het maar is, dat kan een mens niet verdragen, dan gaat hij aan dood. Dat is een tweede. En een derde is, onze ogen zijn sowieso niet in staat om deze onzienlijke dingen te zien. Met andere woorden, we zullen toch dit lichaam eerst kwijt moeten om het te zien, maar dan zijn we dood. Dan heb je de drie argumenten, dat lijkt mij voorlopig wel voldoende. Van Jacob staat, hij heeft God gezien van aangezicht tot aangezicht. Hij noemde de plaats dan ook Pniel, want dat PN, Panim, dat is het woord voor aangezicht, hè? Daar kom ik straks even op terug. Daarna komen wij terecht in Deuteronomium, eerst hoofdstuk 5... Deuteronomium 5 vers 4, waar staat, van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u op de berg gesproken uit het midden des vuurs, zegt Mozes, tot Israël. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u op de berg gesproken. Daar moet ik meteen bij opmerken, maar ik ga het allemaal niet opzoeken, dat in de praktijk de Heer van aangezicht tot aangezicht sprak met Mozes, maar niet met het volk als zodanig. Heel uitdrukkelijk niet. Maar Mozes vertegenwoordigde het volk bij de Heer. Mozes en de oudsten des volks. En Mozes als de oudste, om zo te zeggen. En dus Mozes was de vertegenwoordiger van het volk. En aangezien de Heer van aangezicht tot aangezicht met Mozes gesproken had, kon Mozes weer zeggen, de Heer heeft van aangezicht tot aangezicht met u op de berg gesproken. Dat is het dan. Maar het volk zelf heeft de Heer op geen enkele wijze gezien. Dat wordt bij gelegenheid trouwens ook vermeld. Daarnaast lees ik Deuteronomium 34, vers 10, waar wij afscheid nemen van Mozes en Mozes afscheid neemt van Israël en van Jozua, die zojuist als opvolger min of meer heeft aangesteld. En dan staat er in Deuteronomium 34 vers 10, er stond geen profeet meer op in Israël, gelijk Mozes. Eentje namelijk die de Heer gekend had van aangezicht tot aangezicht. Daar heb je ook diezelfde uitdrukking. En voor zover ik weet hebben we de uitdrukking dat men de Heer ziet van aangezicht tot aangezicht in het Oude Testament alleen nog in Richteren 6, die heb ik in het voorbijgaan genoemd, Richteren 6 vers 22. Toen zag Gideon dat het een engel des Heren was en Gideon zei, ach Heere, Heere, daarom dat ik een engel des Heren gezien heb van aangezicht tot aangezicht. In dit ach, dat belooft nooit veel goeds. Dat wil zeggen, de man denkt, nou heeft mijn laatste uur geslagen. Want je kan toch niet de Heer van aangezicht tot aangezicht zien en leven. Daarmee hebben we alle uitdrukkingen, alle schriftplaatsen waar de uitdrukking van aangezicht tot aangezicht voorkomt gehad. Op één na, maar die is het Nieuwe Testament. Dus die laat ik nou even buiten beschouwing. Ja.
Richter 13, hij Bodoa, is een huisvrouw die op de engel des Heren ziet. En dan ook zeggen van, we zullen zeker sterven omdat we God gezien.
Ja.
Maar dat is dan feitelijk iets anders?
Nee, dat is hetzelfde. Maar daar staat niet de uitdrukking van aangezicht tot aangezicht. Hooguit staat er van aangezicht. Maar niet de volle uitdrukking van aangezicht tot aangezicht. Want ik ga u proberen uit te leggen wat die term nou eigenlijk betekent. Omdat we hem in het Nieuwe Testament ook tegenkomen namelijk, hè. Maar voor dat doel moet ik eigenlijk naar Exodus. Daar zijn we terecht bij Mozes dus, hè. In Exodus 24 hebben wij Mozes voor de eerste keer op de berg om die twee stenen tafelen op te halen. Dat duurt een paar hoofdstukken en bovendien duurt het 40 dagen. Dan komt hij van de berg af en smijt meteen die twee stenen tafelen kapot in het zicht van het gouden kalf. Dat is inmiddels in hoofdstuk 32. Daarna komen wij in hoofdstuk 33 van Exodus terecht, waar in de eerste plaats aan het eind van hoofdstuk 32 Mozes bidt voor het volk. En daarna geeft de Heer aan Mozes nieuwe opdrachten. Mozes is daar tamelijk alleen, moet ik u zeggen. Het is de gelegenheid waarbij hij ook in vers 7 de tent nam en spande ze zich buiten het leger. Hij spande een tent voor zichzelf buiten het leger. Ver van het leger, het kamp, hè, afwijkende, en noemde ze de tent der samenkomst. Wat vreemd is, want hij had zich nou juist afgezonderd. Je kan het moeilijke samenkomst noemen. Ik begrijp ook wat hier gebeurt. Er is dat legerkamp van Israël, waar Israël netjes in verdeeld in de diverse stammen is opgesteld in één kamp, om zo te zeggen. En Mozes neemt een tent mee, stelt zich op buiten de legerplaats, ver van het kamp, en noemt de tent der samenkomst. En het geschiedde dat al wie de Heere zocht uitging tot de tent der samenkomst die buiten het leger was. Het vervolg hierop vindt u in Hebreeën 13, namelijk, zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Dat is ontleend. Deze uitspraken hier, hè? Waarbij dus gesteld wordt dat de Heer woont, niet in de legerplaats, maar daarbuiten, omdat men in de legerplaats zich bezig had gehouden met een eigen dunkelijke godsdienst. Want daar is het gouden kalf een uitbeelding van in het algemeen, en van het judaïsme trouwens in het bijzonder, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben verder, hè. In ieder geval staat er dan, en het geschiedde wanneer Mozes uitging naar de tent, stond al het volk op, en er ieder stelde zich in de deur zijn de tent, en zij zagen Mozes na, totdat hij de tent ingegaan was. Ze konden die tent dus in de verte wel zien staan, en ze konden Mozes er ook naar binnen zien gaan. En het geschiedde als Mozes de tent ingegaan was, zo kwam de wolkkolom nederwaarts en stond in de deur der tent, en hij sprak met Mozes. De Heer namelijk. En als het volk de wolkkolom zag staan in de deur der tent, zo stond al het volk op en zij bogen zich en ieder in de deur zijn de tent. Dus zij zagen niet de gedaante van God op een of andere wijze, zij zagen één wolk. En daar bleef het bij. En de Heer sprak tot Mozes, aangezicht tot aangezicht. Kijk, daar hebben we hem, hè. De Heer sprak tot Mozes aangezicht tot aangezicht, gelijk een man, jawel, gelijk een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij weder tot het leger, dat wil zeggen Mozes. Doch zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, de jongeling, week niet uit het midden der tent en wat het maar wezen mag. Maar wat hier uitgedrukt wordt, is dus dat Mozes de Heer ontmoette aangezicht tot aangezicht, dan wel de Heer sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht. Als man, een man en zijn vriend. Die moet je onthouden, want dat betekent het dus in ieder geval. Van aangezicht tot aangezicht is als vrienden met elkaar spreken. En dan weer verder, want Mozes praat dan ook tamelijk openhartig met de Heer. Vanaf vers 12, hij zegt, u hebt mij gezegd, voer dit volk op, maar gij laat mij niet weten wie gij met mij zenden zult, daar gij gezegd hebt, ik ken u bij name. Jawel, maar wie dan nog meer? De Heer kende Mozes bij name. En ook, gij hebt genade gevonden in mijn ogen, maar wie dan nog meer, moet ik dat dan helemaal alleen doen? Nu dan, ik bid, indien ik genade gevonden heb in uw ogen, zo laat mij nu uw weg weten en ik zal u kennen, opdat ik genade vinde in uw ogen en zie aan dat deze natie uw volk is. Hij dan zeide, zou mijn aangezicht moeten meegaan? Wat is dan toch het aangezicht des Heren? Zou mijn aangezicht moeten meegaan om u gerust te stellen? Toen zeide hij tot hem, indien uw aangezicht niet meegaan zal, doe ons van hier niet optrekken. Want waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daarbij dat gij met ons gaat? Dat had moeten zijn uw aangezicht, maar er staat nu gewoon gij. Want zijn aangezicht, dat is hij. Jawel. Alzo zullen wij afgezonderd worden, ik en uw volk, van alle volk dat op de aardbodem is. Toen zei de Heer tot Mozes, ook dezezelfde zaak die gij gesproken hebt, zal ik doen, terwijl gij genade gevonden hebt in mijn ogen en ik u bij name ken. Toen zeide hij, toon ons de Vader en het is ons genoeg. U ziet geschiedenissen herhalen zich, dat zei ik toch. Nou goed, maar er staat, toon mij nu uw heerlijkheid. Wat Mozes tot dan toe gezien had, was één man. Als hij al wat zag. Een man, net als Jacob. Soms te benoemen als engel, maar meestal heet het echt in de Bijbel gewoon een man. En daaraan is geen heerlijkheid te zien. Dat die man het beeld Gods is, is aan die man niet te zien. Vandaar dat Jozua moet vragen, wie bent u? Hoor u bij ons? En dus vraagt Mozes nu, toon mij nu uw heerlijkheid. Die wil wel eens iets van die Godheid zien. Maar u weet wat Johannes schrijft in Johannes 1, niemand heeft ooit God gezien. Maar Mozes vraagt het hier, toon mij nu uw heerlijkheid. Doch hij zeide, ik zal mijn goedigheid voorbij uw aangezicht laten gaan. Goedigheid in plaats van heerlijkheid. Een ander woord, maar voor hetzelfde blijkbaar. Ik zal mijn goedigheid, mijn heerlijkheid, voor uw aangezicht laten gaan. En zal de naam des Heren uitroepen voor uw aangezicht. En ik zal genadig zijn wie ik zal genadig zijn en ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Vers 20, hij zei verder, gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. Hier staat dat dus onder andere gewoon, hè. Het is onmogelijk, zegt de Heer tot Mozes. Mozes is daar niet voor toegerust, een mens kan dat niet. De Heer zei verder tot hem, zie, er is een plaats bij mij, daar zult gij u op de steenrots stellen. En het zal geschieden wanneer mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, dan wel mijn goedigheid. Zo zal ik u in een kloof der steenrots zetten en ik zal u met mijn hand overdekken, beschermen, totdat ik zal voorbij gegaan zijn. En wanneer ik mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij mijn achterste delen zien. Maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Wat heeft Mozes dan al die tijd gezien, als het aangezicht Gods niet gezien zal worden? Het is niet zo moeilijk. Dat woord aangezicht, dat betekent gewoon oppervlakte. Dat is de enige echte betekenis van het woord. Panim, het wordt gewoonlijk in het meervoud gebruikt, panim. Maar het wordt altijd vertaald naar het enkelvoud. Dat heb je wel meer, sommige woorden bestaan nou eenmaal alleen maar in het meervoud, zonder dat het een rekenkundig meervoud aanduidt. Hè? Panim, een beetje anders uitgesproken wordt het ponem, en dan is het Jiddisch. De Ashkenazischen spreken het uit met een A, de Sephardischen spreken het uit met een O naar het schijnt. Weet ik veel, maar die gooien die letters door elkaar. Doet er nou verder niet toe, panim, ponem. Maar ponem is meestal alleen maar je facie, hè? Je gezicht. Maar in werkelijkheid, dat woord panim betekent oppervlakte. Ik heb het trouwens al gebruikt zonder er wat bij te zeggen. Wij hadden het over een Christofanie en over een theofanie, maar een fanie is gewoon een panim. Want de P is een F en de F is een P. Het onderscheid vroeger in het Nederlands werd gemaakt door een H achter de P te zetten. Het is gewoon hetzelfde. En dat fanie, dat betekent inderdaad een verschijning. Want het woord is de aanduiding van een waarneembaar oppervlak, een buitenkant van iets. Daarom is het ook het zeeoppervlak, reeds in Genesis 1 vers 2. Op het aangezicht van de water of van de afgrond of wat er maar staat. Ik geloof dat het niet eens vertaald is, maar het doet er nou ook weinig toe. Wij kennen het woord trouwens in goed Nederlands in het woord paneel. Een vlak. Ja, oppervlak zal geen ondervlak zijn, mag ik aannemen. Een vlak is per definitie een oppervlak, hè? Een paneel, een panel trouwens ook, maar panels vind ik altijd al wat oppervlakkig. Dus ja, het is niet zwaar om dat uit te leggen. Ook in het woord fantoom komt het woord en fantasie. Men maakt zich een beeld. En een fantoom is een fantasiebeeld, hè? Al vertaalt men het met spook of geest. Maar het is een beeld wat in de gedachten van de mensen, in de fantasie, dus ontwikkeld wordt. Dan heet het trouwens ook een spookbeeld. Wat hebben we nog meer? We kennen het in het woord vaandel, maar dat is ook gewoon een lapstof, weet u wel. Een oppervlak, een vendel. Daar is de F een V geworden, maar het blijft gewoon hetzelfde woord. Dan hebben we nog het woord fineer, de F en de N, venier. In het Engels, fineer, precies hetzelfde. Het oppervlak van het. En dus het aangezicht, maar dat woord aangezicht is het oude Nederlandse woord voor een oppervlak. Een aangezichtskaart eten ze een ding vroeger, waar je een adres achterop kon schrijven en een postzegel op te plakken. Een aangezichtskaart is gewoon een landschapsfoto. Later is het afgekort het aanzicht. Aanzicht, dat is Duits, hè? Aanzicht. Maar goed, een aanzichtkaart en daarna is het een postkaart geworden. Een ding waar van alles op kan staan en je plakt er een postregel op. Die is meestal al voorbedrukt tegenwoordig, maar goed, zo gaat het in de handel. Maar u begrijpt toch waar ik het over heb. In oud-Nederlands aangezichtskaarten zijn tekeningen of foto's van landschappen. Maar het gaat om de vlakte. De oppervlakte, het landschap, het aardoppervlak, het zeeoppervlak of gewoon het oppervlak, het uitgedrukte beeld namelijk van God of van een mens. Als men ergens tegenaan kijkt, heet dat eigenlijk altijd al paniem, oppervlak, buitenkant. Maar het punt is dat de uitdrukking oppervlak van alles en nog wat kan aanduiden. Je kunt niet zeggen, oh, is dit het oppervlak, is dit het aangezicht, dan is het dat altijd. Dat is niet zo. Je hebt het aangezicht van God. Ja, maar hoe stelt men zich God voor? Je hebt het aangezicht van de aarde, van de hemel, van de wateren en wat het maar wezen mag. Dat zijn allemaal verschillende dingen. En het hele gedachte is dat Mozes inderdaad met de Heer spreekt van aangezicht tot aangezicht. Dat stond er ook in vers 11, maar een paar versen verder hebben ze een discussie. Dat Mozes zegt, of dat de Heer zegt, moet mijn aangezicht dan meegaan? En Mozes zegt, nou ja, als uw aangezicht niet meegaat, Dan laat ons dan maar hier blijven, want dan durf ik het niet aan. Dan heb je het idee dat je weet wat dat aangezicht is. En dan ben je even verder. En dan zegt Mozes ineens tot de Heer, maar toon mij nu uw heerlijkheid. Want wat Mozes gezien heeft, was wel aangezicht van God, maar niet de heerlijkheid Gods. En dat komt omdat de heerlijkheid Gods niet door een mens kan worden waargenomen. Dat stond erbij, dat hebben we gelezen. Dus ga ik maar niet verder meer op in. Dus die heerlijkheid God wordt dus blijkbaar op een of andere wijze bedekt. Maar die bedekking is vervolgens per definitie weer aangezicht. De buitenkant, nou ja, dat is wat Mozes zag van de Heer. De gedaante van één man. Alleen staat erbij, Mozes haalt het later aan en zegt, maar jullie hebben hem niet gezien, jullie hebben alleen die wolk gezien. Maar Mozes heeft hem gezien, daarbij zag hij echter niet de heerlijkheid van God. Dus wat van de heerlijkheid van het wezen van God, daar kon hij niet zien, maar daarom had hij wel aangezicht Gods gezien. Nou ja, wat er hier uiteindelijk aan het eind van hoofdstuk 33 gebeurt, is dat Mozes dus toch een beetje te zien krijgt van die heerlijkheid Gods. Dat zet zich trouwens voort in het vervolg, namelijk in hoofdstuk 34, want u weet, die stenen tafelen, dat was er nog een kwestie van garantie. Dus de Heer zei tegen Mozes, kom maar terug, maak maar even twee stenen tafelen en dan zal ik precies diezelfde teksten wel weer opzetten. Dat staat in 34 vers 1, zodat Mozes nu nog eens een keer 40 dagen die berg opging en de Heer aan hem verscheen enzovoorts. Dus de sprake weer uitgebreid en daarvan staat dan vervolgens in vers 29. Het geschiedde toen Mozes van de berg Sinaï afging, met die twee tafel der getuigenis in de hand van Mozes als hij van de berg afging. Zo wist Mozes niet dat het vel zijns aangezichts, dat het vel namelijk zijn aangezicht, het is immers de buitenkant, oppervlakte. Mozes wist niet dat het vel van zijn aangezicht horentjes had gekregen. Dat staat er niet, maar dat woord wat hier vertaald wordt met glinsteren, wordt ook eventueel vertaald met een hoorn. En daar komt het idee vandaan dat Mozes twee kleine horentjes had op zijn hoofd. En in de beeldende kunst, vooral de Rooms-Katholieken dus, wordt hij zo uitgebeeld, hè. Maar dat is een verbastering. Zijn aangezicht glinsterde, maar als je een beeld van de man maakt, hoe geef je dat dan weer? Nou, je doet gewoon horentjes op zijn hoofd. Hè? Hij wist niet dat het vel zijn aangezicht glinsterde toen hij met hem sprak. En als nu Aaron en al de kinderen is als Mozes aanzagen, zo ziet, zo glinsterde het vel zijns aangezicht. Daarom vrezen zij tot hem toe te treden. En wat gebeurt er dus? Hij legde een deksel, staat er, een bedekking, vers 33. Hij had een deksel op zijn aangezicht gelegd. Een sluier, een hoofddeksel, een... Ja, burka bijvoorbeeld, ja, inderdaad. Toch als Mozes voor het aangezicht des Heren kwam om hem te spreken, zo nam hij het deksel af, totdat hij uitging. En nadat hij uitgegaan was, zo sprak hij tot de kinderen Israëls wat hem geboden was. En zo zagen dan de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes, dat het vel van het aangezicht van Mozes glinsterde. Derhalve deed Mozes het deksel weder op zijn aangezicht, totdat hij inging om met hem te spreken. Met andere woorden, als hij naderde tot de Heer, nam hij de hoed af en nam hij het hoofddeksel af. Het deksel van zijn aangezicht, of wat het maar was. Dat is ook wat in het Nieuwe Testament aangehaald wordt. Maar inmiddels zou ons toch duidelijk moeten zijn wat de uitdrukking aangezicht tot aangezicht betekent. Ik bedoel, Jacob heeft van die heerlijkheid van de Heer helemaal niets gezien. Hij streed en worstelde in het donker. Hoezo heerlijkheid, hoezo licht. Hij worstelde de hele nacht door met die man. En Jozua heeft van die heerlijkheid van de Heer niks gezien. Hij kwam één man tegen. En Abraham heeft van de heerlijkheid des Heeren niks gezien. Hij kwam een man tegen die geacht werd het aangezicht, dat wil zeggen het uitgedrukte beeld van God te zijn, op een of andere wijze. Mozes kwam nog het dichtst erbij. Die heeft een klein beetje van de heerlijkheid Gods gezien. Dat wil zeggen, de Heer is aan hem voorbijgetrokken, maar heeft tegelijkertijd hem beschermd in een spelonk staat er, en met zijn hand en wat het maar was. En daarna heeft hij de Heer in de verte nog kunnen zien nadat hij voorbij gegaan was. Dat heet zijn achterste delen, heet dat bij gelegenheid. Maar het was dan toch zo weinig dat in het Nieuwe Testament gewoon gezegd kan worden: niemand heeft ooit God gezien. De uitdrukking aangezicht tot aangezicht is gewoon een idioom. Dat wil zeggen, het betekent gewoon van man tot man, zonder dat daar iets of iemand tussen is. Jacob heeft contact gehad met de Heer, van man tot man. Het was weinig verheffend oorspronkelijk, maar dat doet er nou niet toe. Is een worsteling. Het werd pas anders sinds hij Israël heette. Maar vooruit, het was sindsdien dus, hè. Pniel, het aangezicht van God. En dat geldt voor al die anderen ook. En in het bijzonder van Mozes, die de Heer kende aangezicht tot aangezicht. De Heer zegt dat ook, hè. Met die Mozes heb ik gesproken aangezicht tot aangezicht. En niet via visioenen, ik weet niet zo gauw waar dat nou weer staat, maar niet via visioenen of dromen, want dat is de meest gebruikelijke manier waarop God met de mens spreekt, of gewoon door een stem te laten horen en er is helemaal niks te zien, zoals bijvoorbeeld bij Samuel, en ik denk bij heel veel profeten dat het zo ging. Ze horen stemmen, daar schijnt de mens toch redelijk ontvankelijk voor te zijn. De tegenstander maakt daar ook gebruik van, bij gelegenheid overigens. Maar het is van man tot man, zonder dat daar iemand tussen is. Dat is wat de uitdrukking betekent. Van aangezicht tot aangezicht is in de praktijk van man tot man. Of als u een ander woord wil hebben, omdat wij niet mogen discrimineren tussen mannen en vrouwen, dan wordt het dus van persoon tot persoon. En raad is wat? Dat is precies wat paniem is. Persoon. Want persoon is de buitenkant. Nee, niet in modern Nederlands, maar wel in de oorspronkelijke betekenis van de term. Ook in het Nederlands overigens. De buitenkant. De persoon is de functie die iemand vervult. De persoon is dat wat van iemand gezien kan worden. De buitenkant. Uitdrukkelijk juist niet zijn wezen. Wat wij abusievelijk personaliteit noemen, of hoe dat maar heten mag, hè. Persoonlijkheid. Juist niet. Persoon is de buitenkant. Hoe iemand door het leven gaat. Of dat in overeenstemming is met zijn wezen, is nog maar zeer de vraag. En in onze tegenwoordige samenleving, nou soms denk ik, hoe meer samenleving in de wereld als zodanig, hoe minder het met elkaar in overeenstemming is, want hoe meer men door omstandigheden, dan wel omstanders, gedwongen wordt om te leven zoals alle anderen leven. Om zich aan te passen. Niettemin, hoe men leeft, hoe men eruit ziet dus, en hoe iemands leven eruit ziet, dat is iemands persoon. De buitenkant en onze ontmoetingen, ook die wij hebben, is van persoon tot persoon. Wij proberen wel eens iets dieper door te dringen, wat meer contact te hebben, maar dat lukt over het algemeen slecht. Om voor de hand liggende redenen. Het onttrekt zich ook aan onze eigen waarneming en voorstellingsvermogen, want ook wij zelf zijn onzienlijk in hoge mate. De buitenkant weliswaar is zichtbaar, maar dat heet persoon in het Latijn. En in het Hebreeuws is het gewoon panim. En dus van aangezicht tot aangezicht betekent gewoon van persoon tot persoon. En dat kan ook met de ogen dicht. Maar goed, in elk geval moeten wij nog naar het Nieuwe Testament. Namelijk naar de enige plaats waar de uitdrukking van aangezicht tot aangezicht staat. Letterlijk, 1 Korinthe 13 is dat. Nee, in 2 Korinthe 3 komt ook zoiets voor, maar niet de dubbele uitdrukking aangezicht tot aangezicht. Wel aangezicht. Maar daar kom ik vanzelf op. Eerst 1 Korinthe 13. Daar staat in vers 12. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar als dan zien wij, of zullen wij zien, zo u wilt, aangezicht tot aangezicht. Met als variant, nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik ten volle kennen. Maar dat staat er niet, er staat als dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. En uit zo'n uitdrukking, vooral als we zo'n vers isoleren, leiden wij af dat wij nu tamelijk in het duister kijken. Wij begrijpen dingen niet, wij zien dingen niet, het is ons te moeilijk, we hebben er geen begrip van. Maar ooit en een keer, als dan, bij de Heer, denken we dan, zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Met als parallellen hoe Mozes de Heer zag van aangezicht tot aangezicht. Wij willen graag zien, net als Mozes en ook net als Thomas overigens. En we zeggen, nou ja, dat is dan in de toekomst. Maar dat berust op een misverstand. En enige hoofdstukken verder wordt dat ook dus nader becommentarieerd. Dan ben je inmiddels in 2 Korinthe 3, maar dat is bij mij maar 3 bladzijden omslaan. Daar wordt namelijk die hele situatie van Mozes, die de heerlijkheid des Heren weerspiegelde, wiens vel glinsterde, aangehaald en tamelijk uitgebreid becommentarieerd. En wat naar voren gebracht wordt door Paulus in 2 Korinthe 3... is dat die situatie waarbij een bedekking lag over het aangezicht van Mozes, wanneer hij dus het woord Gods doorgaf aan Israël, dat dat een uitbeelding is van de situatie onder het Oude Testament, onder het Oude Verbond der Letter, heet het, onder de bediening des doods, dat is vers 6 en 7 van 2 Korinthe 3, waar dat staat, waarbij weliswaar het woord des Heren, het woord Gods, tot Israël gesproken werd, maar zij zagen de heerlijkheid des Heren niet. Ook niet voor zover die heerlijkheid des Heren weerspiegeld werd door het aangezicht van Mozes. Zij konden het niet zien, staat er. Dat wil zeggen, zij verdroegen het niet. En dat vloeit voort uit de heerlijkheid God zien, dat wil zeggen God zien en leven. Ze zagen er iets van, maar ze zeggen dat willen we niet zien. En Mozes deed een bedekking over zijn aangezicht. Want zij verdroegen dat niet. En dat is de situatie onder de wet in het algemeen. Men heeft wel dat woord van God, maar is blijkbaar niet in staat om via dat woord, via de wet, de Mozaïsche wet, de heerlijkheid des Heren te zien. Anders gezegd, in de wet, in heel het Oude Testament, ligt er als het ware een bedekking over de heerlijkheid van God. Dan wel van Christus, net zo u wilt. Het is bedekt. En in andere termen staat het er ook gewoon, hè. Dus wordt gesproken over de heerlijkheid van Christus die bedekt was. Welke God tevoren verordineerd had tot heerlijkheid van ons eerder wereld was. Dus 1 Korinthe 2. Wij zijn Gods bestaande in verborgenheid, maar ook in heerlijkheid staat er ook bij, die bedekt was. Want als de wereld, de oversten deze wereld, dat geweten en gezien hadden, die heerlijkheid, dan zouden ze de Heer der heerlijkheid niet gekruist hebben, staat er. Hè? Zijn bedekte zaken. Wat de apostel Paulus hier uiteenzet in 2 Korinthe 3, is dat wij inderdaad niet leven onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. En waar de wet een bedekking is, waar de wet zelf als het ware een bedekking is, want dat is zo, religie bedekt de dingen. Religie, de wet, richt de mens op zichzelf. Religie maakt de mens blind. Weinreb, die zich afficheerde als orthodoxe Jood, en ook als kabbalist overigens, Weinreb die zei, naarmate de ogen opengaan voor deze geestelijke dingen, de dingen van het woord, en hij bedoelde eigenlijk die kabbalistiek, daar gaan de ogen voor die zienlijke wereld dicht. En de man droeg dus ook een bril met champotglazen. En nee, dat is ook de karikatuur van het jodendom. Hè? Als je een jood wilt tekenen, teken je met een brilletje met champotglazen, toch of niet? Of mag ik dat niet zeggen? Nou ja, mij is dit opgevallen. Nee, al was het maar Groucho Marx, nietwaar? En Friedrich Weinreb zelf, overigens, enzovoort. Ik heb dat altijd wat vreemd gevonden, omdat ik de indruk had dat de man de geestelijke dingen zelfs maar helemaal niet zag. En ze in ieder geval mij ook niet kon uitleggen. Achteraf denk ik dat het wat anders in elkaar steekt, hè. Onder de wet gaan de ogen dicht voor de geestelijke dingen. Niet voor de zienlijke dingen, voor de geestelijke dingen gaan ze dicht onder de wet. En daar komt dat vandaan. In welke mate dit symboliek is, of welke mate dat ook fysiek is, dat weet ik niet. Dat interesseert me trouwens ook helemaal niet. Maar zo is het wel, hè. De wet sluit de ogen voor de geestelijke dingen, is een bedekking. En Paulus zegt, als je komt tot dienst onder het nieuwe verbond, want tot die dienst zijn wij bekwaam gemaakt, als je komt tot dienst onder het nieuwe verbond, moet die wet weg, moet namelijk de burka weg, moet de bedekking weg. Ik ben dus voor een burka-verbod, zou ik zeggen. Nou, niet al te letterlijk uiteraard. Voor mij hoeft men godsdienst niet te verbieden. Ik doe niet aan christelijke politiek of iets dergelijks. Maar inderdaad, die bedekking moet weg. Paulus zegt het natuurlijk anders. Paulus zegt gewoon, wij hebben verworpen deze schandelijke bedekselen. Dat is inmiddels 4 vers 2, dat is een halve bladzijde verder, hè, waar dat staat. Hè. Wij hebben verworpen de bedekselen der schande. Want dat was het probleem van Paulus met de Korintiërs. Dat hij gewoon weigerde om die bedekking over zijn gelaat te doen. Om compromissen te sluiten met, laten we zeggen, de religie. Om tegemoet te komen aan hen die liever in het duister wat rondtasten. Paulus doet meteen het volle licht op. En in deze brief, in dit hoofdstuk, op deze bladzijde zelfs, lees je in 2 Korinthe 4 vers 4... dat de God deze eeuw de zintuigen verblind heeft der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid, dat is ook licht hoor, van Christus die het beeld Gods is. Het is de duivel die er de bedekking over gooit, dat is het punt. En wat hier aan Korinthe geschreven wordt, is hier in 2 Korinthe 3, dat de bedekking, dat wat tussen de Heer, tussen God en ons staat, is weggenomen, want dat is de wet, dan wel religie. Het is weggenomen en wij worden geacht de Heer nu dus, te kennen, aangezicht tot aangezicht. Onder het motto, Gods verborgen omgangsmaken zielen waar zijn vrees in woont. Dat is waar het over gaat. Wij leven in directe gemeenschap met God. En religieuzen vinden dat dat niet mag. Daar moet iets tussenin. Een organisatie, een kerkgenootschap, een sekteleider, een goeroe of een andersoortige paus. Er moet iemand tussen. Mijn Bijbel zegt weliswaar dat er één middelaar is tussen God en de mensen, namelijk de mens Christus Jezus, maar hij is die middelaar omdat hij God is. Dat wil zeggen, daarom is zij de ideale middelaar. Ook mens, maar dat maakt hem eveneens tot ideale middelaar. Wij kennen de Heer Jezus Christus, wij komen tot hem, wij naderen met vrijmoedigheid tot zijn troon. Niet zoals Israël onder het oude verbond, want die naderde niet tot zijn troon. Dat was alleen Aaron namens het volk eenmaal per jaar. Of Israël naderde ook niet tot de Heer op de berg Sinaï. De berg was afgezet, het was verboden, want dat is de uitbeelding van de situatie onder de wet. Alleen Mozes en Aaron en soms enige oudsten des volks klommen tot op zekere hoogte op tot de Heer enzovoorts. Maar het volk had één middelaar, er stond iets tussen. In Efeze heet dat de middenmuur des afscheidsels. Ik weet, die maakt scheiding tussen Jood en Heiden, maar in de praktijk ook gewoon tussen God en de mens, hoor. Die muur is weg. Die bedekking is weg. Het hoofddeksel is weg. Daarom, wij gelovigen worden geacht ons hoofd te ontdekken als wij tot de Heer komen, of zoals het in 1 Korinthe 11, we zijn weer een paar hoofdstukken terug, zoals in 1 Korinthe 11 staat. En ieder man die bidt of profeteert, vers 4, hebbende iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd. Want dat hoofddeksel is de uitbeelding van dat wat tussen ons en de hemel instaat. En het eigenaardige is, en dat komt ongetwijfeld doordat men het niet meer weet, het eigenaardige is dat religie zich over het algemeen meteen laat kennen door de aanwezigheid van één hoofddeksel. Ja, of dat nou een keppeltje is, of weet zo'n ding ook alweer. Ik ben al die namen kwijt van, hoe heetten die petjes, hoeden en petjes ook alweer allemaal? In de diverse godsdiensten, maar er zijn er ook die dragen niet een keppeltje, maar een tulband. En dan heb je nog heiligen, die dragen een mijter. En zo wordt ze altijd op een of andere wijze iets religieus aanverbonden. Niet noodzakelijk, maar heel dikwijls wel. Want het is de uitbeelding van de macht waaronder men staat. En ik bedoel dit, zij zetten zo'n ding ook specifiek op als ze iets religieus moeten doen. En wij als gelovigen, als we al wat op hebben, we hebben het maar helemaal achterwege gelaten tegenwoordig. Maar wij zetten iets af. Wij nemen de bedekking weg, het hoofddeksel weg, omdat we rechtstreeks voor God staan. Dat is de werkelijke strekking van deze woorden uit 1 Korinthe 11, waarbij ik deze keer aan het hoofddeksel van de vrouwen voorbij ga, omdat ik dat van ongeschikt belang vind hier. De werkelijke strekking van het hoofdstuk is namelijk gewoon, het hoofddeksel is weggedaan, de bedekking is afgedaan, dat is wet, dat is religie, dat zijn menselijke beginselen, het is verdwenen. Wij kennen de Heer, wij ontmoeten de Heer, nu reeds, aangezicht tot aangezicht. Het is 1 Korinthe 11. Dat is 2 Korinthe 3 en daartussenin staat 1 Korinthe 13 en daar is het heus niet anders. Waar we dus waren, hè? Wij zien nu door een spiegel, vers 12, in een duistere reden, maar als dan zullen wij zien, let op dat zullen wij zien, dat had er kunnen zijn, zullen wij kennen, want er staat helemaal niks gewoon, hè. Maar als dan aangezicht tot aangezicht, nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. Wel, als hier staat dat we pas in de toekomst zullen kennen of zien aangezicht tot aangezicht, wat betekent dan 1 Korinthe 11 en wat betekent dan 2 Korinthe 3? Dat klopt dan toch niet? Kortom, wij zijn dan kennelijk de draad kwijtgeraakt. Want wat uitdrukkelijk geleerd wordt aan de hand van voorbeelden uit het Oude Testament is dat die bedekking weg is en dat wij de Heer kennen van man tot man. Van persoon tot persoon, is ook een hele goede trouwens. Namelijk van aangezicht tot aangezicht. Dat betekent namelijk dat er niets tussenin staat. Wij spreken met de Heer en de Heer spreekt tot ons op een of andere wijze. Zonder dat daar een middel of een middelaar tussen staat. En 1 Korinthe 13 kan daar niet mee in strijd zijn. Dat is het ook niet. Want als je het hoofdstuk gevolgd had, nou ja, Als je de voorgaande 13 hoofdstukken gevolgd had, dan had je begrepen dat als Paulus zegt in vers 12, wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, dan stelt hij zich op de positie van de Korintiërs, die geacht werden baby's, namelijk jonge kinderen in Christus te zijn. Dat is hoofdstuk 3 van dezezelfde brief. Ze zijn kinderen. En lees maar gewoon hier vers 11 dan, één vers eerder. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind. En voor degenen die het nu nog volgen, zeg ik erbij, en was ik onder de wet. Want de wet is voor kinderen, dat is Galaten 4. Er zit iets tussen. Iemand die het gezag voert over het kind. En alles wat van het kind is, wat kinderlijk is, is ten dele. Dat maakt het ook zo grappig. In de ogen van ouderen althans. Hè? Niet in de ogen van andere kinderen. Toen ik kind was, sprak ik als een kind. Ik had de gezindheid van een kind. Ik overlegde als een kind. Ik wist niet beter. Ik was een kind. Hoe kon ik weten dat... Dat is niet uit de berijmde psalmen, hoewel het goed berijmd is, mag ik u zeggen. Volgende, dat was het kind. Maar wanneer ik een man, dat wil zeggen volwassen, wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kind is. In de zin van, dan is het niet kinderlijk meer. Maar de dingen die men als kind geleerd heeft, draagt men wel mee. Ze zijn alleen aangevuld. Men is als kind van kindschap opgegroeid tot wat heet de mannelijke rijpheid. Dat is een andere brief waar het zo staat. Kortom, als kind was men eerst zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. En daarna naar de vaste spijzen, met dank weer aan 1 Korinthe 3. En nog wat schriftplaatsen vanzelfsprekend. En zo wordt men man, volwassen. En daarna spreekt men niet meer als kind, is men niet meer gezind als kind, overlegt men niet meer als kind. Integendeel, dan is men volmaakt, heet dat. Dat wil zeggen volgemaakt, volgroeid. En ja, als je niet van goede wil bent, hoef je het niet te zien. Maar als je van goede wil bent en je leest dit onbevooroordeeld, dan lees je, want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. Dat slaat kennelijk op dat kindschap uit het voorgaande vers, want het is een parallel, hè? Vers 11 en 12. Eerst kind, maar daarna man. Dan vers 12, eerst door een spiegel in een duistere reden, in woorden die wij niet begrijpen, waarbij spiegels in die dagen bepaald niet helder waren. Nou, in ieder geval gaven ze een vertekend beeld. En niet alleen maar een spiegelbeeld, met links en rechts verwisseld, om zo te zeggen. Maar als dan, en als dan slaat dus op het man zijn uit vers 11, als dan aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, nog steeds in de spiegel in een duistere reden als kind, maar dan, als ik een man geworden ben, zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. Namelijk, aangezicht tot aangezicht. Maar die uitdrukking beschrijft de positie van de, laten we zeggen, min of meer volwassen gelovige. Het kind van God. Aan wie in dezelfde Korinthebrief, meen ik, geschreven wordt, houdt u mannelijk. Ik weet niet zo gauw waar het staat, maar het staat in een van die Korinthebrieven, dacht ik, houdt u mannelijk, precies. En wij zouden opgroeien tot volkomen man. Wij worden trouwens geacht krijgsknechten van Christus te zijn en niet kindsoldaten. Etcetera, etcetera. Wij zullen de Heer leren kennen als wij onderwezen zijn, opgegroeid zijn. Als onze gebrekkige kennis van de Heer aangevuld is geworden en wij hem hebben leren kennen en de kracht van zijn opstanding. Filippenzen 3, want daar gaat het toch om, hè? Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Wel, dan kennen wij van aangezicht tot aangezicht. Als we dan problemen hebben in ons geestelijk leven of met de Heer, want dat, die hebben we niet, maar wij denken dat, dat we dat hebben, hè, begrijp u? Wij hebben dat omdat we dan kinderen zijn, weet u wel. Dan gaan we als kinderen gaan we naar, waar gaan we naartoe? Nou ja, naar onze groepsleider of wie er ook maar weer aangewezen stond in de statuten of in de organisatie, wat het maar was. Of je gaat naar de predikant of weet je veel, naar de pastoor of zoiets. Nou ja, of je gaat naar Jan Zijlstra en vraagt hem of hij voor je wil bidden. In de veronderstelling dat de Heer naar hem meer luistert dan naar mij. Om een of andere reden. Ja, ik zeg die dingen maar een keer gewoon, hè. Maar als je geestelijk volwassen bent, dan spreek je rechtstreeks tot de Heer. Dat is wat er gezegd wordt. En het hele idee van een persoonlijke verlosser en zaligmaker, ik wil die term graag nog een poosje conserveren. Hè. Het hele idee van de persoonlijke verlosser en zaligmaker berust op deze volwassenheid uit een persoonlijk, dat is paneem, aangezicht. Hè. In praktische leven, omgang met de Heer, rechtstreeks. Als volwassene, die weet wat er van hem verwacht wordt, die in staat is zijn verantwoordelijkheden te dragen, enzovoorts. En die de Heer kent dus. Omdat hij opgevoed is, niet in de beginselen van de wereld, de menselijke filosofie, zoals deze Corinthiërs in het toenmalige Griekenland, maar integendeel degenen die onderwezen zijn in dat woord Gods. Maar, zei Paulus, daarvoor moet wel de bedekking weg. Maar als die bedekking weg is, en dan zijn we ter afsluiting alsnog in 2 Korinthe 3. Als die bedekking weg is, dan zijn wij vrij. Dat is vers 17. En dat laatste vers van 2 Korinthe 3. En wij allen, nou ja, voor zover ons aangezicht ongedekt is, wij allen met ongedekte aangezichten, ontleend aan die bedekking van Mozes, uit de voorgaande verzen weet u nog. Wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende. Ik weet nog steeds niet of de Statenvertalers het woord gewoon niet gekend hebben, of dat ze dachten, nou dat lijkt ons wel erg onwaarschijnlijk. Maar het is gewoon weerspiegelen. Het werkwoord van spiegel is niet in een spiegel kijken, is gewoon spiegelen. Wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende. Dat is ook wat Mozes deed. De heerlijkheid, zeg maar licht. De heerlijkheid des Heren straalde op hem af. En daarna straalde het van hem af. En als de kinderen Israëls die heerlijkheid, dat glinsteren zagen van het aangezicht van Mozes, zagen zij dus de heerlijkheid Gods. Dan wel de heerlijkheid van Christus, die via het aangezicht van Mozes weerspiegeld werd dus. En ook wij worden geacht de Heer van aangezicht tot aangezicht te kennen, als volwassen gelovigen en daarmee niet alleen de heerlijkheid des Heren te ontvangen, te kennen, daar deel aan te hebben, maar ook te weerspiegelen. En dus, wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Onze gedaante begint op die van de Heer te lijken. De glinsterende gedaante van Mozes begon te lijken op de verheerlijkte glinsterende gedaante van de Heer. En wij zouden het beeld Gods dan wel het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden. Wel nu, naarmate wij de heerlijkheid des Heren kennen, aanvaarden, ontvangen en weerspiegelen, en dat kan alleen als die bedekking weg is, die schandelijke bedekking, ja. Wanneer wij dat ontvangen en weerspiegelen, worden wij daardoor zelf in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat betekent gewoon steeds heerlijker. Dus een proces. En dat is wat de Heer aan ons zou doen, doordat wij hem kennen van aangezicht tot aangezicht. Onze persoonlijke omgang met de Heer, met zijn woord, met de geestelijke dingen als zodanig, die verandert ons naar de, niet alleen naar de buitenkant, maar in de eerste plaats naar de inwendige mens. Maar dat zal, dat staat hier ook, dat is iets verder in hoofdstuk 4, maar het zal in de toekomst ook openbaar worden, verschijnen, phanea. Het zal verschijnen, zichtbaar gemaakt worden aan de wereld, wanneer wij met Christus in heerlijkheid zullen verschijnen in zijn toekomst. Wij zullen hem daarvoor danken. Heer Jezus Christus, wij danken u dat we in vrijmoedigheid tot u mogen naderen, om van u niet alleen genade en barmhartigheid en hulp te bekwame tijd te ontvangen, maar om ook veranderd te worden naar uw beeld. Wij danken u dat u zich aan ons bekend maakt in uw woord en dat we in het Nieuwe Testament deze oudtestamentische bedekkingen zijn of worden weggenomen en dat wij het volle zicht mogen hebben op uw heerlijkheid, opdat we daardoor ook veranderd mogen worden. Wij danken u daarom dat we ook daartoe bijeen mochten komen om uw woord te openen, opdat wij zouden leren verstaan in welke positie wij gekomen zijn in relatie tot u. Wij danken u dat u rechtstreeks tot ons spreekt. Dat daarmee trouwens ook onze verantwoordelijkheid gegeven wordt om dat woord, alles wat u ons geeft, te aanvaarden in geloof en in alle oprechtheid. Maar we danken u dat we zo dan ook door het leven mogen gaan, in gemeenschap met u, deelhebbend aan uw heerlijkheid en uitziend naar die dag waarin wij met u geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Daarom zeggen we u dank voor die rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. En we vragen u, Vader, wees u ons nabij, opdat dit verheerlijkende, dit opbouwende werk aan ons mogen voortgang vinden. Tot op de dag van Christus. Wees u ons nabij, bewaart u ons voor uw duisternis en voor de leugen die in deze wereld heerst. En richt u ons oog op u, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Amen.